Ja, oké. Niemand. Nou, dan gaan we terug naar meneer Smit voor de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag, ik zal ze ook chronologisch beantwoorden. De eerste vraag gaat over de controle op de rechtmatigheid. Tenminste, de controle op de rechtmatigheid is nu door het college gedaan. En...
Voorzitter, het was controle over de
doel.
Het was controle over de doelmatigheid.
Ja, dat begreep ik inderdaad. De controle op de doelmatigheid, daar ging de vraag over. Het college verantwoordt over de rechtmatigheid. De accountant controleert dat vervolgens op de getrouwheid. En over de doelmatigheid wordt inderdaad niet verantwoord. Maar dat wordt voor een deel wordt dat gecontroleerd door bijvoorbeeld de rekenkamer. En zit dat in de rekenkamer onderzoeken. Ik denk dat deze vraag dat die ook... zometeen bij die inhoudelijke sessie verder nader kan worden toegelicht.
Meneer Raterinken, wil je dringend iets op zeggen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij zitten wij daarvoor, voor de doelmatigheid. Kunnen wij toch toetsen?
Dat toetsen wij hier in de, onder andere deze sessie en de komende sessies. Ja. Gaat u verder, minister.
De tweede vraag ging over de stelposten en dan als voorbeeld werd het POP genoemd. Ik denk dat het met name over het verschil of de afwijking ten opzichte van de begroting is. Die bijna 30 miljoen, waarvan een groot deel via de reserves loopt. En de vraag is daarvan, welk deel is daarvan gecommitteerd? Ook daarvan, ik durf niet te zeggen om welk percentage dat gaat. Ik weet dat bijvoorbeeld voor de gebiedsontwikkeling, voor de ZZL gelden, voor het grootste deel al beschikt is. Maar als u daar echt inhoudelijk een antwoord op wil, dan kan ik, verwijs ik u ook graag naar de tafeltjessessie zometeen, waar de beleidsinhoudelijke medewerker daar een toelichting op kan geven. Oké, dan ga ik naar de vragen van jaar 21. De vraag over de algemene reserve, over de, met name de weerstandscapaciteiten, die zit tussen 1,1 en 2,2. Of 2,0. En de vraag is van wat is de nut en noodzaak om dat te verhogen. Voorstel is ook aangegeven dat het college ziet met name... het nut en noodzaak daarvan in om eventuele toekomstige onzekerheden te kunnen opvangen, eventuele risico's die zich gaan voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van de provinciefondsuitkering waar nog steeds niet volledig duidelijkheid over is, maar het is een voorstel van het college het is aan u om uiteindelijk dat voorstel tot resultaatbestemming om daar wel of niet mee in te stemmen.
Meneer Kok.
Provinciale Staten. Maar waar het mij om gaat, is de systematiek wel correct? Want... ik weet niet beter dan als de reserve op niveau is tussen 1 en 2, hoef je er niks aan te doen. En als je dan gelden over hebt vanuit de resultaatbestemming en daar voorstellen voor wil indienen, ja, dan moeten die in de BBR geparkeerd worden, in mijn ogen maar.
Dank meneer Kok, meneer Smit.
Nou, met het voorstel... Er wordt voorgesteld om 4 miljoen van het rekenresultaat toe te voegen aan de algemene reserve. En daarmee zou de weerstandsratio dus op 1,8 uitkomen. En blijft daarmee nog steeds binnen die 1,1 en 2,0. Dus in die zin wordt nog steeds voldaan aan de bandbreedte zoals die is opgenomen in de nota risico- en weerstandsvermogen 2021. Kijk, Ja, de voorstellen tot de resultaatbestemming, hoe worden de keuzes gemaakt? Ja, dat heeft voor een deel heeft dat betrekking op doorgeschoven activiteiten die in 2023 niet of niet volledig tot uitvoering zijn gekomen en die in 2024 worden uitgevoerd. Dus voor een deel heeft dat te maken met onontkoombare uitgaven. Dat verschilt een beetje per resultaatbestemmingsvoorstel en ook daarvan zou ik willen zeggen van, als u daar echt inhoudelijk vragen over heeft, over bepaalde resultaatbestemmingsvoorstellen, dan wil ik u adviseren om die straks bij de deelsessie te stellen.
Meneer Kok?
Ja, toch een vraag. Kan dat naast elkaar gelegd worden? Want de keuzes de voorstellen die nu voorgelegd worden om het resultaat te bestemmen, moeten ergens op gebaseerd zijn op een afwegingskader of wat u zegt van zaken die in het verleden nog niet tot besteding zijn gekomen. Dan zou je zeggen, dan kijk je wat is de achtergrond van de 30 miljoen en wat wordt er voorgesteld. Ik bedoel, ik zou die causaliteit graag willen zien. Ik bedoel, in die zin dat de voorstellen die nu gedaan worden om het resultaat te bestemmen, dat die een relatie hebben tot wat de onderuitputting is over dit jaar, over het verleden jaar.
Meneer Smit.
Ik weet niet of ik uw vraag helemaal goed begrijp, maar kijk, we hebben de bijlagen bij het staatsvoorstel, daar zijn vrij uitgebreid de voorstellen opgenomen tot resultaatbestemming. In de deelsessie straks zou ik u eventueel kunnen laten zien wat daar aan ten grondslag ligt. Kijk, totaal wordt het 12,8 miljoen. Wordt voorgesteld om 12,8 miljoen van het rekeningresultaat van 13,1 miljoen om dat te bestemmen.
Oké, maar dan wil ik de vraag ook even parkeren voor de deelsessie van zometeen. En dat u op richting afronding van uw antwoorden gaat. Dat we ook langzaam naar die sessies toe kunnen.
Even, de volgende vraag gaat over MSNF. Die is ook door D66 gesteld. Wat is daar de nut en noodzaak en wat is de rechtvaardiging om 2 miljoen daarvan te bestemmen bij het voorstel tot resultaatbestemming? Dat heeft met name te maken met aanloopverliezen die worden voorzien. Dus bijvoorbeeld als gevolg van hogere financieringslasten. Maar dat wordt ook vrij uitgebreid toegelicht in het voorstel tot resultaatbestemming. En ook daarvan is de beleidsinhoudelijke medewerker is aanwezig en zou straks bij de tafeltjesessie daar inhoudelijk een antwoord op kunnen geven.
Voorzitter.
Meneer Kok.
Ja, het is toch wel een majeur onderwerp, in mijn ogen althans. Want verleden jaar, toevallig keek ik naar de resultaatbestemming van verleden jaar, toen is voor hetzelfde onderwerp 3 miljoen opgenomen. En nu komen we op 2 miljoen extra, terwijl we nog niet begonnen zijn. De aanbesteding moet er gebeuren. Ik kan me voorstellen dat dit onderwerp zich niet leent voor een discussie hier op dit moment, dat die te ver gaat, maar dat het zich ook niet leent voor een tafeltjesessie. En ik zou willen voorstellen om zeg maar, dit onderwerp apart te agenderen op basis van de toezegging die ooit gedaan is om per half jaar te informeren over de voortgang van dit soort grote projecten. Want in mijn ogen zou dat zeker wel urgent zijn.
Oké, maar daar kan meneer Smit denk ik niet op antwoorden. Dat zou via de procedurecommissie dan een voorstel moeten worden. Oké.
Kijk even, volgens mij zijn dit de vragen die ik had opgeschreven.
We gaan kijken of er nog openstaande vragen zijn voor in een tweede termijn. Die zie ik niet, dus dank meneer Smit voor uw antwoorden. Dan concludeer ik ook dat het tijd is voor de verdiepende vragen in deel 3 van deze beeldvorming. En dat doen we door middel van de deelsessies. In de laatste sheet van de presentatie kon u zien Waar u terecht kunt, ik zal het zo nog even met u delen, volgens mij heb ik dat hier ook staan. Waar u terecht kunt met uw vragen of vragen over de beleidsvelden zijn dat de kamers van Almere en Lelystad. En voor alle financiële vragen kunt u terecht in de Kamer Waterschap Zuiderzeeland. Ik wil u vragen of u daar 16:45 tot afronding kunt komen en dan 17:45 hier terug in de zaal kunt zijn. En dan gaan we naar ons laatste onderwerp toe. Dus dan schors ik voor nu de vergadering hier. Dank u wel. Ik heropen de vergadering. Welkom allemaal terug hier in de Statenzaal. We hebben inmiddels ook een livestream. Ja. En de reboot die heeft ook zijn werk gedaan. En welkom dus ook aan de kijkers thuis. Voor de kijkers thuis, het eerste deel, dat hebben we niet live kunnen uitzenden. Het wordt alsnog geüpload, zodat u dat terug kunt kijken binnen 24. Nogmaals, schriftelijke technische vragen die kunt u in het toegestuurde format tot uiterlijk vrijdag 17 mei om 10 uur via de Griffie indienen. Deze vragen worden uiterlijk 31 mei dan aan de bundel van de integrale commissie van 5 juni toegevoegd. Kan ik daarmee concluderen dat we dit onderwerp voor nu voldoende beeldvormend besproken hebben? Dat is het geval. Dan gaan wij verder met agenda punt 5, de perspectiefnota 2025 tot 2028. Welkom aan de heer Kok. Strategisch financieel adviseur van het expertise-team Financiën en coördinator van de perspectiefnota. Nou, wat bespreken we vandaag? We bespreken vandaag beeldvormend de perspectiefnota 2025-2028. U heeft de stukken daarvoor op 7 mei via een nazending ontvangen. En wat moet de bespreking vandaag opleveren? Nou, met de perspectiefnota schetst het college het financieel en inhoudelijk meerjarenperspectief, welk als kader geldt voor het opstellen van de programmabegroting 2025 later dit jaar. De beeldvormende behandeling van de perspectiefnota is geslaagd als u voldoende informatie heeft om uw algemene beschouwingen te houden over het perspectief van 2025 tot 2028. Nou, en hoe bespreken we dat? De beeldvorming bestaat uit de presentatie van de perspectiefnota door de heer Kok. En u heeft vervolgens de gelegenheid om na de presentatie vragen te stellen met als doel om de perspectiefnota goed te kunnen doorgronden. Nou, mocht u nog vragen hebben die vandaag niet gesteld of beantwoord worden, dan kunt u die schriftelijk stellen. Deze kunt u tot en met 24 mei 10 uur indienen via de griffie@flevoland.nl. Het format voor de schriftelijke vragen heeft u op 7 mei per mail ontvangen van de procedurecommissie. Is dat voor iedereen helder en akkoord? Alright. Nou, dan is het woord aan de heer Kok voor de presentatie van de perspectiefnota. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Goedemiddag. Ik wil u graag meenemen door en langs de perspectiefnota. In principe op hoofdlijnen. Het boekje spreekt veel dingen voor zich. In 4 onderdelen verdeeld, zoals ook de perspectiefnota zelf verdeeld is. De eerste inhoudelijke gedeelte, de visie op de perspectieven, de toekomst. Vervolgens een nieuw onderdeel, in ieder geval in deze stukken, de transitieopgave. De voorstellen en het financieel perspectief zelf, dat is het financiële gedeelte. Het doel van deze beeldvorming is in ieder geval gewoon om een goed beeld te kunnen geven van hoe werkt het boekje nou, hoe ziet het eruit, waar kunnen we wat vinden, welke thema's zitten erin. En dat dient de voorbereiding op de besluitvorming die later plaats zal vinden. En natuurlijk om u kenbaar te maken dat er ook de mogelijkheid is om technische vragen te stellen. We beginnen met het eerste gedeelte, de visie op Flevoland. We hebben een plaatje ook bijgemaakt. Dat die gebaseerd is ook op de omgevingsvisie. Er zijn natuurlijk heel veel documenten ook waarin beschreven wordt wat de visie is. Die worden ook steeds weer herzien, herschreven. En een belangrijke daarbij is ook de strategische agenda. Waarom is dat een belangrijke? Dat is namelijk omdat wij hier niet alleen in dit geografische gebied werkzaam zijn en bepaalde taken hebben. Maar dat doen we ook samen met de gemeentes, met de bedrijven en met onze burgers. En er zitten een aantal pijlers zijn erin opgenomen. Er zijn 3 pijlers, dat heet de vitale steden en dorpen, de toekomstbestendige innovatieve economie en het duurzaam natuurlijk fundament. Nou, dat geeft ook een plek in het boekje, maar hier wil ik u even aangeven dat dit ook samenkomt met de pijlers die zitten in de brede welvaartsgedachte. En die passen hier ook prima binnen, dus ook met het welzijn, de leefomgeving en de welvaart. De centrale vraag is natuurlijk van ja, wat voor een provincie willen we zijn? Nou, hier hebben we een aantal zaken in beschreven. Dat beduurt voort op het coalitieakkoord, waar ook in beschreven wordt, ja, wat hebben wij te doen, wat heeft het college te doen. En het is in 5 paragrafen beschreven. De toekomst, nieuwe balans en een groot ook weer de strategische agenda. Die strategische agenda die is opgesteld met een aantal, met onze collega overheden binnen Flevoland, het waterschap ook. En die is vorig jaar ook vastgesteld, ook in overeenstemming met het Rijk, die heeft hem ook vastgesteld. En er staat in beschreven wat we als gebied te doen hebben en hoe we dat willen gaan doen. Die zal later ook uitgewerkt worden in een investeringsagenda. Er wordt momenteel ook samen aan gewerkt. Er zijn regelmatig sessies voor met al die organisaties samen. Hoe willen we dat gaan doen? En dat is iets wat ook een basis is voor deze visie. Ik zei het al heel eventjes kort, een nieuw onderdeel transitieopgave. En eigenlijk zit het altijd al in de stukken. Maar ja, alles zit natuurlijk versnipperd door de programma's heen. En wat we hiermee willen doen is in kaart brengen van ja, waar staan wij nou voor? Maar wat leeft er nou? Wat moet er nou gebeuren in de provincie? En er zijn een aantal transitieopgaven voor verwoord of voor onderkend. En wat zijn dat nou, die opgaven? Dat zijn vooral complexe vraagstukken die spelen en eigenlijk ook niet eens altijd af zijn. Maar steeds weer iteratief spelen. En ook de samenleving raken, daar moeten we wat mee als overheid. En het vraagt ook om een verandering. En dat is dus ook voornamelijk een verandering die we niet alleen kunnen doen, maar waar we dat samen moeten doen met elkaar. Waar zijn die op gebaseerd? Die zijn gebaseerd op de opgaven die onderkend zijn, nationale en Europese afspraken. En die komen voor uit gewoon beleidstaken die er zijn. Dus het is niet iets nieuws, maar het is een andere manier om te kijken naar de activiteiten en de doelen die we hebben. En om die samen te brengen in die opgaven. Nou, welke opgaven zijn het dan? Er zijn er vier onderkend: wonen, energietransitie, digitalisering en het landelijk gebied. Maar die vallen allemaal samen. Die hebben allemaal raakvlakken met ook weer die drie pijlers die genoemd zijn. De welzijn, welvaart en de leefomgeving. Dus het is niet een nieuw iets, maar een andere doorsnede van wat we eigenlijk te doen hebben. Vervolgens de voorstellen die in de perspectiefnota worden beschreven. Dat zijn zaken die nu dus nog niet in een begroting staan of misschien juist wel eruit moeten. En dus ook nog wel voortborduren op wat er al staat, bijvoorbeeld in het coalitieakkoord of wat in onze visie staat. Die voorstellen hebben we dus beschreven. De financiële impact daarvan ook weergegeven. En natuurlijk voor het afwegingskader ervan een klassificatie in opgenomen. Nou, die klassificatie kan zijn dat het wettelijke taken zijn. Dat kan een nieuwe wettelijke taak zijn waar dan vaak ook geld van het Rijk bij komt. Of een uitbreiding van de wettelijke taken. Het kan ook zijn dat het onontkoombare zaken zijn. Dat zaken al in een contract zijn vastgelegd. Maar nu blijkt dat de prijsstijgingen bijvoorbeeld wel dermate hoog zijn dat het niet meer past binnen de reguliere begroting. Andere zaken waarmee geconfronteerd zijn, maar in ieder geval waar we dan zelf geen invloed meer op hebben. Er zit ook een stuk ambitie in. En er zijn ook onderwerpen opgenomen, de zogenaamde overige onderwerpen die u daar tegenkomt. Daar is nu nog niet een vraag voor gesteld, geen claim zou kunnen zeggen. Maar het is wel belangrijk om die alvast te noemen, om te weten wat er nog mogelijk te gebeuren staat in de komende jaren. In totaal heb ik hier weergegeven wat de omvang financieel is van de voorstellen. Structureel en incidenteel deel. Welke impact dat heeft op de verschillende jaren vanaf 2025. En wat er dan ten laste van de brede bestemmingsreserve gebracht zou kunnen worden. Is ook een incidenteel deel, maar dan uit een andere dekkingsbron. In de voorstellen hebben we ook de relatie weergegeven met die transitieopgave die ik zojuist noemde. Even met een symbooltje om het misschien wat beeldend ook te maken en wat makkelijker herkenbaar dan alleen maar de letters. Daar heb ik ook een vijfde transitieopgave meegenomen. Nou, dat is geen transitieopgave, maar dat is iets wat eigenlijk de laatste puzzelstukje van het totale plaatje is. Ook gewoon de organisatie zelf die daaraan bijdraagt en eigenlijk al die vier opgaven raakt. Maar om nou vier plaatjes erbij op te nemen, vond ik wat overdreven. Vandaar dan op deze wijze vormgegeven. Het financiële gedeelte, het meerjarig financieel perspectief. Dan wil ik even terugnemen. Ik heb hier eerder mogen zitten en u een presentatie mogen geven over de contouren die er te schetsen vielen. Dat is nog steeds ons uitgangspunt, dus dat is ook steeds van toepassing. Dat was op 10 april. Daar zijn we mee verder gegaan, want inmiddels is er ook nog een voorjaarsnota van het Rijk uitgekomen. Daar hebben we ook nu gebruik van gemaakt in de actualisatie van het financieel perspectief. En dan geven we de vrije ruimte en een aantal onzekerheden mee. Nou, het vertrekpunt is nog steeds de begroting 2024 zoals die vorig jaar is vastgesteld. De slotwijziging die er is geweest en de begrotingswijziging die er al zijn geweest. Dus hier ga ik vrij snel doorheen, dat is nog steeds hetzelfde gebleven. Hier nog een plaatje wat dan de initiële omvang was met nou ja, duidelijk beeld in 2028 een verwacht negatief resultaat. Daar mogen we gelukkig mee zijn dat dat inmiddels niet meer zo lijkt te zijn. Daarom ga ik ook maar gauw door naar het volgende plaatje. Wat hebben we verder nog gedaan? De voorjaarsnota hebben we verwerkt. Eigenlijk als nieuw punt ten opzichte van de presentatie 10 april. En de verwachte ontwikkelingen hebben nog bijgewerkt, maar dat zijn geen grote ontwikkelingen geweest. Dan hebben we hier zichtbaar gemaakt wat dan de beweging is. Het provinciefonds ziet er nu, de dip is een stuk minder en daarna een plus. Ja, dat komt vooral ook door de versnelde invoering, of de invoering achteraf nog, van de BBP-systematiek. BBP staat voor bruto binnenlands product. Dat wil zeggen dat, dit staat overigens ook in het boekje gewoon toegelicht hoor. Voorheen kregen we het provinciefonds weer bijgesteld door het Rijk, afhankelijk van de uitgaven van het Rijk ook. Dus op het moment dat het Rijk meer uitgeeft, krijgen de provincies ook meer geld. Op het moment dat het Rijk minder uitgeeft, krijgen de provincies ook minder geld. Die systematiek wordt nu versneld losgelaten, waardoor we in 2025 nog wel een negatieve ontwikkeling hebben. Vanaf daar eigenlijk een veel meer stabiele ontwikkeling. En vooralsnog lijkt dat ook nog steeds een positieve stijging te zijn van de verwachte opbrengsten. En daarna is er echt een grote, tot ons genoeg in ieder geval de opschalingskorting afgeschaft. Die is in het laatste kabinet Rutte wel bevroren. Maar in de plannen vanaf 2025 nog steeds meegenomen als korting op het fonds. Dus het fonds een korting, echt minder geld. Maar dat is nu afgeschaft. Natuurlijk kan het zo zijn dat een nieuwe coalitie van de regering als nog anders besluit. Maar we verwachten dat het niet zo is, omdat dan meteen alle gemeentes en provincies ook meteen op hun achterste benen zullen staan. Dus we verwachten dat dat niet zal gaan gebeuren. En vervolgens hebben we de motorrijtuigenbelasting die nog geactualiseerd is. Een belangrijke ontwikkeling vanuit de voorjaarsnoten van het Rijk is dat daarin gezegd is dat tot 2030 de elektrische voertuigen, of deels elektrische voertuigen, daarvan de motorrijtuigenbelasting of nul blijft of in ieder geval minder. Dus dat er nog steeds een korting daarop zit. Dat is gunstig voor de mensen die een dergelijke auto rijden of willen gaan rijden. Maar dat zou voor ons weer een achteruitgang in de inkomsten zijn. Want ook wij hebben dan geen inkomsten vanuit die motorrijtuigenbelasting. Daarvan heeft het Rijk in ieder geval opgeschreven dat daar wel een compensatie voor komt. We zijn er nu van uitgegaan dat daardoor het effect uiteindelijk nul zal zijn voor de komende jaren. Maar de verdeling van die compensatie moet nog wel vastgesteld gaan worden. Daar hebben we nog geen inzicht in. De verwachting was al bijgesteld en het is eigenlijk niet anders geworden dan wat we op 10 april hebben gepresenteerd. Hier hebben we een overzichtje opgenomen van de stijlposten. En dat zijn eigenlijk gewoon de posten, de onzekerheden die we weten, maar toch niet weten. De exacte omvang daarvan. En dat is vooral voor de loon- en prijscompensatie en eventuele onvoorziene uitgaven. Die hebben we hier gepresenteerd met een verloop ervoor. En belangrijker willen we toch nog één keer uitleggen, die loon- en prijsontwikkeling. Het is een enorm bedrag wat er staat in de stijlpost. Maar dat is eigenlijk omdat het cumulatief werkt. We hebben dat geld in 2025 nodig om de loon- en prijsindexatie van dat jaar te kunnen doen. En die van 2026 is eigenlijk die van en 25 en 26. En die van 27 ook weer de jaren daarvoor. Dus daarom loopt het zo enorm op. Wat is dan de samenvatting van het financieel perspectief? Na de actualisatie, dus eigenlijk van 10 april plus dan de voorjaarsnota. En daar komt een ander bedrag uit. We begonnen in 2028 met een verlies van 815.000 euro verwacht. En door de aanpassingen, vooral ook door de afschaffing van de opschalingskorting, komt toch positief uit nu. Bijna 3 miljoen naar verwachting. Nou, vervolgens heb ik er onderaan aangegeven van welke verzoeken hebben wij voor u opgenomen in deze perspectiefnota om door te kunnen gaan met alle ontwikkelingen. En dan per saldo blijft er steeds nog een positief resultaat over. Een andere belangrijke, een hele grote, is die van de brede bestemmingsreserve. Daar staan de drie letters BBR voor. De aanpassingen die daarin zitten lijkt ook heel erg groot. We begonnen met 3,2 miljoen. Dat is eigenlijk wat er in de begroting stond. Maar de afgelopen tijd zijn er gelden blijven zitten erin, er zijn extra stortingen genomen. En die 20 miljoen is het verwachte saldo eind 2028. Dus in de komende paar jaar zit er al een reguliere storting in die brede bestemmingsreserve. Dus die moet daar ook bij opgeteld worden. Dus vandaar dat die zo oploopt. Dus het is niet zo dat dat nu beschikbaar is, die 20,4 miljoen. Maar op basis van deze verwachtingen gaan we ervan uit dat die eind 2028 de beste prognose is voor het saldo dan. Er zijn er wel een aantal onzekerheden te noemen. Een ervan beginnen we mee, dus de voorjaarsnota. Wij hebben hem doorgenomen en onze visie daarop gegeven. We hebben bepaald van wat is de impact daarvan voor ons. Die hebben we ook natuurlijk afgestemd met mensen die dezelfde functie bekleden als ik, maar dan bij andere provincies. Van, zien we dit nou goed? Ja, natuurlijk stemmen we dat met elkaar af. Maar de meicirculaire is er nog niet. Dus ja, dat is maar even kijken of dit de exacte cijfers zijn, of die kloppen met onze interpretatie van de voorjaarsnota. Daarnaast speelt natuurlijk ook nog het verdeelmodel voor het provinciefonds. Dat ligt inmiddels bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Dus om de verdeling aan te passen. Dat onderzoek loopt nog en daar kunnen we eigenlijk nog geen uitspraken over doen. Behalve dat wij vinden dat eigenlijk onuitlegbaar en niet uitvoerbaar is. Maar daar hebben we dus nog geen, ook nog geen risico of reservering of dergelijke voor opgenomen. Wij vinden dat het op deze manier niet door zou moeten kunnen gaan. En we gaan ervan uit dat het ook niet zal gaan gebeuren. Op deze manier. Loon- en prijscompensatie volgende jaren. Daar hebben we nu de plannen vanuit het CPB of de cijfers van het CPB voor gebruikt. Maar dat is eigenlijk een reguliere onzekerheid die er altijd al is. Die zullen we ook blijven actualiseren. Ik probeer het kort te houden om in ieder geval nog op tijd te kunnen zijn voor het diner en er genoeg tijd is voor de vragen. Vragen kunt u indienen zoals net al door de voorzitter werd aangegeven tot en met 24 mei. En vervolgens heb ik nog even ter herinnering de voorgenomen data voor de vervolgende behandeling in de Integrale Commissie Nieuw-Staten. Als bijlage bij de perspectiefnota en bij deze presentatie heb ik ook nog een totaal overzicht opgenomen van de voorstellen. Wellicht handig voor als u die wil gaan bespreken met elkaar. Dus ik ga die nu niet bespreken, ik ga ze nu presenteren, maar ze zitten erbij in de presentatie als handreiking.
Dank meneer Kok. Ja, en wat betreft het diner wil ik voorstellen dat wij mikken op afsluiting om 7:50, zodat we perspectiefnota wel een uur de tijd geven zoals we dat hadden gepland. Ik zie daar geen bezwaren. Gaan wij kijken of er vragen zijn voor de heer Kok. Ik wilde beginnen bij de VVD, maar ik begreep dat er geen vragen zijn. Of toch een vraag. Meneer 18.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb één korte vraag. In de systematiek van de perspectiefnota klopt het dat alle ambities daadwerkelijk zijn voorzien van een dekkingsvoorstel?
Dank u wel, meneer 18. Ga ik kijken naar mevrouw Postuma? Nee. SGP. Meneer Ruisenaar? Nee. Mevrouw Visser, kapitein.
Ja, voorzitter. Ik heb de stukken bestudeerd wat wij juist in de perspectiefnota missen. Om een oordeel te kunnen vellen heb ik dan wel een beeldvormende vraag hierover. U spreekt over de strategische agenda, toekomstbestendige economie, bouwen aan een samenleving, de rol van de provincie. De huisvesting van grootschalige arbeidsmigrantendorpen van 2500 en 3000 arbeidsmigranten heeft wel degelijk veel raakvlakken met deze perspectiefnota, want deze loopt tot 2028. Maar juist deze ontwikkelingen missen wij. Ook trekken we als provincie veel grote bedrijven aan die veel werkgelegenheid opleveren en we stimuleren juist onze economie ermee. Maar ook trekken we meer en meer arbeiders daarmee naar onze provincie toe. Wij missen in deze perspectiefnota dus een visie op het aantrekken van bedrijven. Is dit ongelimiteerd? Wat vinden wij als staten daarvan? Het is lastig. Hoe verhoudt zich dat? Hoe verhoudt zich dat met kostbare grond die we moeten verdelen in deze, met deze perspectiefnota, met onze visie op de toekomst? Kunnen wij hier een visie voor verwachten? En zou dit nog binnen de gestelde termijn kunnen? Of wellicht dat het college het op gaat nemen in deze periode? Dankjewel.
Dank mevrouw Visser, kapitein. Ja, ik zoek een beetje van wat is concreet uw vraag richting meneer Kok. Maar we gaan even kijken hoe we daar zo mee omgaan. Meneer Ratenink.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben even op bladzijde 13 van het boekje bij de transitieopgave. En ik wil graag weten wat de samenhang is van de transitieopgave met de strategische agenda. Want die heb ik niet kunnen ontdekken. En waarom is water geen onderdeel van de transitieopgave? Dank u wel.
Dank meneer Ratenink.
Voorzitter.
Meneer 18.
Mag ik een punt van orde maken? Want ja. Dit zijn allerlei politieke vragen en daar maak ik toch wel een beetje bezwaar tegen. Ja, ik vind dit echt politieke vragen.
Meneer 18 in zijn woord.
Nou ja, goed.
Heeft u al een punt van orde?
Zeg maar de kwestie waarom een bepaald thema niet in de perspectiefnota is verwoord. Dat is een politieke afweging. En ik maak daar toch bezwaar tegen dat we hier in de beeldvormingronde dat soort vragen gaan stellen aan een ambtenaar. Dat vind ik niet correct. En ik zou graag willen dat we dat niet doen.
Dank u wel, meneer 18. Ja. Proefde ik er enigszins in, maar laten we wel scherp op zijn met elkaar. Ja, meneer Ratri, kunnen we door? Of?
Nou, voorzitter,
ik wil geen discussie hierover.
Nee, geen discussie, maar bij mij ontbreekt het beeld van water in deze notitie.
Oké, dank u wel. Mevrouw Straatsma?
Ja, bij mij ontbreken er ook een aantal dingen, maar ik begrijp dat we daar nu niet over kunnen hebben. Om maar eens iets te noemen, klimaat en alle kosten die dat met zich mee gaat brengen als je niets aan klimaatadaptatie gaat doen. Maar goed, dat mogen we niet vragen, dus dat komt dan wel weer terug. Maar ik heb dan één vraag. Klopt het dat er 2 miljoen uit de natuurbudgetten wordt gehaald om dat toe te voegen aan een deel van de onderdelen van het GLB, heb ik dat goed begrepen? Dat is mijn vraag.
Dank u wel, mevrouw Straatsma. Maak de oversteek naar het CDA. Zijn er vragen? Meneer Klaasens.
Voorzitter, dank u wel. Een vraag naar aanleiding van een van de slides. En op een van die slides stond reële begrotingsruimte. En die zet een daling in tot 2028. En mijn vraag is, kunt u aangeven hoe we die daling moeten duiden? Of kunnen duiden.
Dank meneer Klaasens.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag over bladzijde 26. Dat gaat over de energieinfrastructuur. Mijn vraag is of er ook een financiële impact gemaakt is voor dat onderdeel.
Dat is het. Dank u wel mevrouw Den Boer. Meneer Kok?
Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraagje. Waarom is het rekeningresultaat van 2023 niet meegenomen bij de start en de financiële actualisatie van dit stuk, van de perspectiefnota? Als je dat samenvoegt, dan kan je in mijn ogen een meer integrale en gerichte toedeling creëren. Eén vraag. Tweede vraag is, er had extra begrotingsruimte gecreëerd kunnen worden door alle oormerken te beoordelen. Dat staat ook letterlijk in de perspectiefnota, want dat is, ik citeer, een goed moment. Dat hebben we dan gemist in dit geval. Dat is echt jammer. Derde punt is, alle voorstellen met financiële impact, die zijn wel of niet gedekt, dat maakt dan even niet uit, maar die tellen nogal op. Ik snap niet goed hoe deze verwerkt zijn in de betreffende rubriek die uiteindelijk moet leiden tot de reële begrotingsruimte. Want ik zie alleen maar vraag, perspectief, nota. Hoe duiden we dat aan elkaar? Dus hoe zijn die bedragen verwerkt? Of zijn het gewoon claims die nog gehonoreerd moeten worden en dan pas verwerkt worden? Het GLB... Het is net al gememoreerd. We hebben daar, dat is al bekend, een tekort van 4,4 miljoen. Dat ligt in de cofinanciering. Ik begrijp dat we door ontbrekende cofinanciering en door het feit dat andere partijen hun verplichtingen niet nakomen, wij 2 miljoen op tafel extra zouden moeten leggen. Klopt dat? Ik laat het hierbij, voorzitter, want anders komen we in de tijd.
Dank meneer Kok. Voelt u zich niet te beperkt? We gaan goed qua tijd. Meneer Van Rooij?
Nee. Nou, voorzitter, wij gaan zeker nog wel een reactie geven. Alleen vandaag hebben we voldoende informatie en die zal vrij uitgebreid zijn.
Dank u wel, meneer Van Rooij. Gaan we naar meneer Kok toe voor de beantwoording.
Dank u wel.
Even kijken. Kunnen we... klopt dat alle midden ambities een dekkingsvoorstel hebben? Is de eerste vraag. Ik ga ze af in de volgorde van de vraagstelling. Alle voorstellen, ja. Er is een speciaal overzicht opgenomen, ook in de perspectiefnota, met welke dekking er voorzien is. En nee, want er zit er ook bij die ten laste van nog vrije ruimte zou moeten gaan. Hè? Dat is dan de stelp als nieuw beleid. Maar dat is dan het voorstel om dat daar ten laste van te brengen. En daarnaast ook zodat er niet, misschien nog niet eens alle... ambities tot een dekkingsvoorstel hebben geleid, want we hebben er juist voor gekozen om nog wat ruimte over te laten ook binnen de vrije ruimte. En verwachten dat er nog wel zaken gaan komen. Daar kom ik zo meteen nog heel even met een zijstapje op terug. We missen ook huisvesting en arbeidsmigranten. Dat klopt. Via de mededeling heeft u ook een lijstje gekregen met de zaken die zijn opgehaald vanuit de eerdere beeldvorming en wat wij daarvan de raakvlakken zien. Ook binnen de onderwerpen van de perspectiefnota. Maar het is zo dat sommige woorden komen we niet exact verder in de perspectiefnota. En waarom is dat zo? We hebben al een begroting staan, we hebben een coalitieakkoord en we hebben een visie. En de juiste zaken die we daarin missen, die zijn... maar dit kan zijn dat dit gewoon past binnen bestaande zaken die al gaan lopen. Ik hoorde ook iets over het water natuurlijk. Dat maakt ook gewoon onderdeel uit van bestaande programma's. Dus daar wordt wel degelijk aandacht aan besteed. Alleen misschien niet woordelijk in deze perspectiefnota beschreven. Waarom dat dan is en hoe dat... technisch is het zo in ieder geval dat we een overzicht hebben opgenomen waarvan wij denken dat die raakvlakken er wel zijn binnen het bestaande beleid wat er al is. Hoe worden we daarover geïnformeerd, kan ik me voorstellen dat u dan zo vraagt. Ja, dat is dan bij de behandeling van het landbouwbeleid, bij de behandeling van het waterprogramma, daar zal dat soort zaken allemaal in terugkomen. Dus het is niet zo dat we daar het belang niet van inzien. We hebben nu gevraagd waar de middelen echt nu voor nodig zijn, omdat ze er nog niet zijn. Maar voor vragen die misschien ook wel aan de orde zijn, kan het zijn dat die middelen al wel gewoon beschikbaar zijn. Even kijken, GroenLinks. 2 miljoen uit natuur gehaald. Zo is het in ieder geval wel opgeschreven voor het GLB. Maar dat komt omdat er ook raakvlakken zijn. Dus daarmee creëer je juist zaken die vanuit het natuurprogramma uitgevoerd zouden moeten gaan worden. Passen binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er subsidie ook besteed wordt. Dus eigenlijk een soort multiplier binnen dat programma. Dus het is niet zo dat er minder gedaan wordt. Dat hetzelfde wordt gedaan, maar alleen met ander geld. Kijken gewoon niet de reële begrotingsruimte. Hoe daling tot 2028 delen? Of hoe dat moeten we duiden? Simpel gezegd, het simpele antwoord is... de opbrengsten stijgen minder hard dan de lasten die we voorzien. En dat zat eigenlijk al in ons perspectief. We zien eigenlijk in de vrije ruimte een neergaande lijn. In dat perspectief is op zich niet heel erg veranderd. In ieder geval niet de richting. Die is gelijk gebleven, alleen hij is met z'n allen wat omhoog geschoven over alle jaren. Mocht dat antwoord niet tevreden zijn, dan wil ik u adviseren om het in ieder geval technisch in te dienen. Dan kan ik dat misschien nog op een andere manier beantwoorden. Pagina 26, energie. Is er financiële impact voor gemaakt? Dat is wel een beschreven. Maar als u ziet, is het in een subparagraaf of alinea overige ontwikkelingen. En die overige ontwikkeling is juist wat ik in mijn presentatie probeerde te duiden. Dat het niet een ambitie is, niet onontkoombaar, niet wettelijk. Maar wel degelijk een ontwikkeling die we voorzien. Dus daar moet wat mee gebeuren. Alleen voor nu hebben we daar nog niet een voorstel voor ingediend om daar met extra geld voor te komen. Dus we hebben hem in beeld, dit verwachten we. Maar daar komen we nog op een ander moment waarschijnlijk dan voor terug. Als we meer inzicht hebben van of dat al misschien van dekking is voorzien of nog nodig is. Waarom hebben we het rekeningresultaat niet meegenomen? Vraag van jaar 21. Op dat moment dat we dit maakten, het rekeningresultaat ook nog niet bekend was. En daarnaast zitten er in de rekeningresultaten ook, zoals u weet, voorstellen voor de bestemming daarvan, een resultaatbestemming. En dan bleef er ook niet echt heel veel meer over voor bijvoorbeeld een BBR. Want dat is dan waar logischerwijs waar dat naartoe zou gaan. En daarnaast heb ik u in het perspectief kunnen laten zien dat we voorzien dat er nog genoeg ruimte zit in de brede bestemmingsreserve. Dus de noodzaak om het mee te nemen nu was voor ons in ieder geval niet heel erg aanwezig. Maar ik kan me wel voorstellen dat u daar een totaal beeld zoekt. En dat zal ook geactualiseerd worden. Daarnaast zal er ook over enige tijd een zomernota worden gepresenteerd. Dus wellicht is het deel van de rekenresultaat juist nog wel nodig om dit jaar nog te gaan besteden... in plaats van pas vanaf 2025. Het blijkt dat het wel een lastig punt van wanneer presenteer je nou wat. Maar dit is in ieder geval de stelling dat het nu nog niet nodig was en daarom ook nog niet gedaan is. En natuurlijk is het zo, de financiële... Hoe de begrotingsruimte wijst, ja, dat heb ik in de presentatie ook geprobeerd te laten zien. We hebben een initiële begrotingsruimte, we hebben de actualisatie voor het perspectiefnota, die nu op ongeveer 3 miljoen in 2028 eindigt. En daaronder de vraag. En die vraag, dat is een totaaltelling van alle voorstellen die er in de perspectiefnota zitten. Ik pak hem er even bij, die scroll ik naar beneden. En dat is zeg maar in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 5.1 en 5.2... hebben we aangegeven van, nou ja, wat zijn de voorstellen zonder dekking. Dus wat is die hebben effect zeg maar, op de vrije ruimte. Dus zo hebben we dat geprobeerd weer te geven in die tabel 3 voorstellen zonder bestaande dekking. Daar kunnen we zien welke voorstellen voor welke bedragen meegenomen worden. En dat sluit dan weer aan met de tabel van de verwachte besteding van de vrije ruimte. Nu vraagt u ook 2 miljoen vanwege ontbrekende cofinanciering. Ja, dat is inderdaad zo dat we eigenlijk afspraken hadden dat een deel van de cofinanciering door een andere partij geleverd zou worden. Dat gebeurt nu niet. En is dat nodig? Ja, wij zijn van mening dat het wel nodig is om de volledige beschikbare middelen vanuit Europa te kunnen besteden. Om die 2 miljoen wel mee te nemen. En daarom hebben we voorgesteld om dat wel te doen. En voor de rest denk ik dat het een politieke vraag is. En klopt het dat het technisch inderdaad op die manier voorgesteld is? En het 50PLUS bevestigt inderdaad volgens mij net wat ik schetste al voor het rekeningresultaat. Dat het al het voorstel daarvoor is om dat volledig te besteden. Of in ieder geval te bestemmen. En vandaar dat ik daarop niet vooruit wil lopen. En volgens mij heb ik zo alle vragen beantwoord.
Dank u wel, meneer Kok. Dan ga ik kijken of er vragen zijn voor de tweede termijn. En dan ga ik zelf een rondje af. Begin ik bij mevrouw Visser-Kapitein.
Dank u wel, voorzitter. Ja, geen vragen meer. Dank u wel dat u me de ruimte gaf om mijn vraag te stellen. Ik ga het net verder ophalen, want ik heb mijn beeld gevormd. En met de oordeelsvormende sessie komt waarschijnlijk mijn vraag terug. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Visser-Kapitein. We gaan wisselen naar meneer Sabas van PvdA.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb twee vragen. U had het net over elektrische auto's, dat we daar geen subsidie van gaan krijgen. Omdat dat was dan nadeel voor ons. Maar ik weet dat in 2025 ook plug-in hybride auto's afgeschaft worden. Want dat zie ik niet terug in krijgen we daar ook extra subsidie voor? Is er daar geld voor gereserveerd? Dat is mijn eerste vraag. En over Lelylijn is er een bedrag gereserveerd van 250.000 euro. Hoe kan ik dat zien? Want we moeten zometeen natuurlijk... in totaal met de IJmeer-verbinding is het 9 miljard. Is het reëel 250.000 euro? Kunt u dat toelichten?
Dank u wel. Mevrouw Straatsma.
Dank u wel. Ja, je kunt natuurlijk van mening verschillen of GLB bijdraagt aan natuurdoelstellingen, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Mijn vraag is, waar komt die 2 miljoen dan precies vandaan? En heeft dat dan impact op de bestemming van die waar het oorspronkelijk voor bestemd was?
Dank u wel, mevrouw Straatsma. Gaan we naar meneer Klaasens.
Voorzitter, dank u wel. Ik wil even proberen of ik, en dat wil ik even checken bij u, of ik het antwoord op een vraag van ja 21 en op onze vraag, of ik die dingen aan elkaar kan verbinden. Op mijn vraag over de reële begrotingsruimte zei u eigenlijk heel plat en heel simpel en begrijpelijk, opbrengst stijgen minder hard dan de lasten. Ja, 21 had een vraag over het rekeningresultaat en u gaf erbij aan dat dat niet wordt meegenomen, want er blijft te weinig ruimte over bij de BBR. Dus de vraag is eigenlijk, is het dan ook bewust gedaan omdat u weet dat de lasten harder stijgen en dat u meer ruimte nodig heeft om de BBR om rond te komen? Kan ik die link leggen of zit ik dan helemaal mis?
Dank meneer Klaasens. Meneer Van Elderen.
Dank u wel, voorzitter. In de voorstellen zonder bestaande dekking, daar heeft u gezegd van... er staan een aantal posten die geen dekking hebben voor 26, 27 en 28... Daar moeten we kijken hoe we dat in gaan vullen. Kunt u een tipje van de sluier opleggen hoe we dat in gaan vullen?
Dank meneer Van Elderen.
Zonder voordracht dit keer. Kijk verder of er nog vragen zijn. Meneer Kok?
Ja, nog een klein vraagje. Het is al eerder aan de orde geweest. Het coalitieakkoord, daar staat in opgesomd een geprogrammeerde ruimte van 9,7 en 24,8 miljoen. Ik vind dit hier niet terug en misschien is dat ook wel logisch hoor, maar hoe krijgt dat een plaats in de opzet naar de begrotingsruimte?
Gaan we naar meneer Kok voor de antwoorden. Nu niet. I love jaarverslagen.
Nee, weet iemand Psalm 26 uit zijn hoofd. Oh, nee. Ja, hij werkt. Mijn excuses.
Iets met eurotekens.
Ja. Heel voorspelbaar, ja. Ik kom beginnen even met de vraag over de elektrische voertuigen. Ik zeg elektrische voertuigen en deels dus ook plug-in hybrides. Die maken onderdeel uit van de raming die we doen. Van de, u zei subsidies. Het is belasting eigenlijk gewoon heel plat. Van de burger, de eigenaren van de voertuigen opcenten. Dat is belasting. Die is meegenomen ook in deze raming. In de perspectiefnota heb ik daar een stuk over beschreven ook. Ik zou hem technisch ook nog wel verder kunnen toelichten in een, bijvoorbeeld in, als er een technische vraag over komt. Maar het wil zeggen dat elektrische voertuigen zijn nu nog 100% vrijgesteld, straks 25, 50, zo loopt dat af. En voor hybride voertuigen 25% vrijgesteld, 50%, dus dat loopt ook af. Maar dat zit al wel in onze ramingen, dat is ook wel daarin meegenomen. Alleen zijn die dus minder vrijgesteld dan de volledige elektrische voertuigen nog. En de vraag over de lelielijn, ja, nee, die 250.000 euro is natuurlijk niet een bijdrage aan de totale lijn. Dat is niet aan de orde, dat hebben we ook niet bedoeld op die manier. Maar dat is voor een onderzoek wat er nog plaats moet vinden. Dus om te komen, ik kom even niet op de juiste woorden, maar om het plan zeg maar verder uit te kunnen gaan werken van wat is daar nog voor nodig om die lelielijn hier uiteindelijk plaats te kunnen of te kunnen aanleggen. Nu is het wel zo, dat beschreef ook in de perspectiefnoten, dat vanuit Europa wel dat stuk ook meegenomen is. Dat is een belangrijk onderdeel om in een totale Europese OV-verbinding ook te gaan ontwikkelen. Dus we zien er al wel weer wat meer kansen. Voor de rest ga ik te veel de politiek in, denk ik nu. Maar technisch gezien, dit is niet voor een bijdrage voor de hele lijn, maar om verder te kunnen gaan als gebied. Wat is er voor nodig? Onderzoek. Waar komt de 2 miljoen? Mevrouw Straatsburg, nog even op terug. Het komt wel uit het geld wat voor bijvoorbeeld voor mijn Flevoland natuurlijk inclusief de reserve ook beschikbaar is. Ik ga er inhoudelijk inderdaad, ben ik niet de persoon om u te overtuigen of dat wel of niet gelijk is. Maar het geld wat daarvoor gereserveerd is voor bepaalde activiteiten, dat kunnen we nu gebruiken voor nagenoeg dezelfde activiteiten. Maar dan ook dat daarbij subsidie bij kon kijken vanuit Europa. Uit mijn hoofd is dat 50% cofinanciering, dus die 2 miljoen zou 4 miljoen kunnen worden op deze manier, in plaats van die 2 miljoen die alleen voor natuur beschikbaar was. Dus op die manier probeer ik aan te geven, zit er een multiplier in en willen we die graag kunnen gebruiken. De reële begrotingsruimte, ja, ik gaf hem misschien een wat flauw antwoord, hè. De baten stijgen wat minder hard dan de lasten. En als u zegt van we willen moet de BBR eigenlijk niet wat beter gebruikt worden, ja, dan zou het een voorstel zijn om bijvoorbeeld een onttrekking jaarlijks te gaan doen. We hebben in de vorige bespreking op 10 april aangegeven, in 2028 verwachten we al een negatief resultaat. En daar is toen voorgesteld om eenmalig geld uit de algemene reserve ervoor te gebruiken in dat jaar. Nou, zo zou je inderdaad eventuele jaarschrijven als je blijft zakken en uiteindelijk wel door de nul gaat. Ja, dan kan je kijken, zijn de lasten niet te hoog? Moeten we daar niet in gaan snijden? Nou, volgens mij is er nog veel te gebeuren in de provincie. Dus is dat lastig om daar meteen al op die manier naar te gaan kijken. En dan moeten we gaan kijken, moeten we dan inderdaad niet het geld wat er in reserves zit op een andere manier gaan gebruiken? Dat kan de BBR zijn, kan de algemene reserve. Maar dat is een ontwikkeling die we blijven volgen. Voor nu zijn we van mening dat tot en met 2028, dat is het perspectief wat in de begroting van 2025 komt, dat die op deze manier past. Mocht blijken bij de begroting of bij een volgende perspectiefnota dat die trend zich door blijft zetten en er min in, ja, dan zullen we inderdaad met andere ontwikkelingen of andere voorstellen moeten gaan komen om die ruimte wel vast te blijven houden. Maar ik denk dat we daar op een ander moment over terug kunnen komen. En dat raakt ook een beetje samen wat er gevraagd werd. Moeten we die oormerken niet gaan bekijken in die reserve? Zouden we niet gaan doen? Ja, dat klopt en dat gaan we dit jaar ook doen. Ik hoorde die vraag vanmiddag al eerder ook aan de accountants stelde u die. En we zijn nu bezig om het traject voor de noodreserves en voorzieningen voor te bereiden. En daar nemen we ook mee weer een afweging van ja, wat zit er nou allemaal in de reserves en waar is het voor nodig? En dan willen we natuurlijk graag nu voorleggen dan ook hoe dat daarvoor staat. Is het nog echt nodig? Maar dat hebben we nu wel geknipt, omdat het echt wel een ingrijpende operatie is. Waar we een sessie als dit eigenlijk ook wel nodig hebben. En waar nu alleen nog maar de perspectiefnota. Dat gaat wat dieper dan alleen maar eventjes op die manier. En daar willen we graag serieus aandacht aan besteden. Voorstellen die nu nog geen dekking hebben, ja, hoe gaan we die nou invullen? Nou, zoals ik eerder al zei, er is nu nog ruimte overgelaten. Ook, het is niet dat de volledige ruimte ingezet is. En wat we in andere jaren ook wel zagen, op een gegeven moment gedurende een coalitieperiode, dat we zeggen van nou, het wat nu over is, dat sparen we weer voor een volgende coalitieperiode. Dus daar is ook nog over na te denken. Maar er is nog vrije ruimte in de BBR en zowel in de jaarschijven. En we denken dat het daarmee voorlopig zou moeten kunnen. Maar daarmee moeten we ook weten dat we zoeken naar extra geld. We zijn ook met het Rijk in gesprek. We zijn ook met gemeentes aan het kijken van ja, hoe kunnen we dit soort dingen nou delen? Waar is nog meer geld voor nodig? Dus dit is een momentopname. Maar het kan zijn dat we andere activiteiten zouden moeten gaan doen. Dat we daar ook een andere bestedingsbron bij gaan. Of een andere opbrengstenstroom bij gaan zoeken. De geprogrammeerde ruimte in het coalitieakkoord is nog een laatste vraag die ik bij 21 hoorde. Hoe moeten we dat zien? Nou, het coalitieakkoord is eigenlijk al de ruimte die daarin zat, of de verwachte besteding, die is al volledig verantwoord in de programmabegroting 2024. Dus die heeft al een plek in zowel de jaarlijkse budgetten vanaf 2024 als in de brede bestemmingsreserve waar oormerken voor die speciale posten zijn opgenomen. Dat zal ook gaan blijken straks uit andere rapportages op de jaarrekening over 2024. Dan kunnen we ook zien welke oormerken dat dan zijn en wat de besteding daarvan dan is. En daarom heb ik dat nu niet in de perspectiefnota nog eens een keer gedaan, omdat het eigenlijk al in het beleid en in de beschikbare middelen is verwerkt. We hebben toen bij de begroting wel een lijst meegegeven van waar zitten die dan? En als het nodig is, refereer ik graag daar naartoe. Of we zouden die lijst opnieuw beschikbaar kunnen stellen. Als u dat bijvoorbeeld als een technische vraag indient, dan kan ik natuurlijk geen toezeggingen doen om dingen aan te leveren. Volgens mij waren dit de vragen. Misschien zou ik dat willen verifiëren.
Dank u wel, meneer Kok. Ik zie geen. Ik zie niemand die een vraag gemist heeft. Dus dank voor uw beantwoording. En dank aan u allen voor uw inbreng. Ik herhaal nogmaals, schriftelijke technische vragen kunt u in het toegestuurde format tot uiterlijk vrijdag 24 mei om 10 uur via de Griffie indienen. Deze vragen worden dan uiterlijk 7 juni aan de bundel van de integrale commissie van 12 juni toegevoegd. Kan ik daarmee concluderen dat we dit onderwerp voor nu voldoende beeldvormend hebben besproken? Dan gaan we door naar agenda punt 6 en dat is de rondvraag. Wil er iemand gebruik maken van de rondvraag? En dank meneer Kok overigens voor uw tijd. Geen rondvragen. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze commissie. Dank allen voor uw inbreng. Na de dinerpauze kunt u hier in de Statenzaal de commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid volgen. En in de commissiekamer de commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving. Dan is het 4 minuten over 6 en dan sluit ik deze vergadering. Eet smakelijk.